Londen, begin dit jaar. In de winkelstraten krioelt het van de mensen. Er is uitverkoop en van een coronapaniek is op dat moment nog geen sprake. Mijn oog valt op een etalage. Op het eerste gezicht niks bijzonders. Het houdt ergens in het midden tussen een strakke koffiebar en een beauty salon. Maar op het raam staat een opmerkelijke tekst. Get your drip. Your drip? Wat is dat? En als ik goed kijk, zie ik verschillende infuuszakken hangen. Ik kijk nog een keer, maar het is echt waar. In het centrum van Londen kunnen gezonde mensen zo een infuus laten inpluggen. Om snel en effectief de juiste supplementen regelrecht hun bloedbaan in te laten pompen. En alsof dat nog niet extreem genoeg is, kun je, om echt het beste uit jezelf te halen, ook wel DNA af laten nemen. Ik lieg niet. Je wacht even bij de counter, terwijl op basis van jouw genetisch profiel een unieke mix wordt gemaakt, in een infuuszak. Zodat jij een half uurtje later je beter voelt dan ooit.
Dit is Trends tussen je oren. De vijfdelige podcast van Brand Doctors en bureau Nijman en Van Haaster. Over de trends van 2021 en verder.
Nou, en daar gaan we dan jongens. Wandeling 4. En vandaag hebben we het over een wel heel bijzondere trend. Pick your cherries. En die trend heeft wel echt een andere sound dan de voorgaande twee trends. En toch is ook deze trend helemaal van deze tijd en niet te vermijden. Dus ik hoop dat jij daar net zoveel zin hebt als ik. Dan gaan we beginnen. Aafje, Bianca, Claire, ik heb wederom het genoegen om met jullie te praten vandaag. Om te kijken wat we nou zien gebeuren en wat die trend Pick Your Cherries nou precies omhelst. Maar Aafje, ik moet toch echt even bij jou beginnen, want ik weet dat jij hier bent geweest. Bij Get a Drip in Londen. Ik krijg mijn hoofd er nog niet helemaal achter. Neem me mee, alsjeblieft.
Ja, het was echt absurd. Ook ik snap nog steeds niet echt wat ik daar gezien heb. Het was precies zoals je het beschreef. En je komt in eerste instantie denk je, het kan niet waar wezen. En daarachter zie je mensen op de bank hangen. Met hun arm een beetje half uitgezakt op een bank. En met hun arm dan zo in de lucht aan een infuuszak. En je denkt, wat is dit? Het leek de gewoonste zaak van de wereld te zijn, terwijl wij daar stonden te kijken wat dit nou eigenlijk allemaal behelst. En we navroegen, waar gaat dit over en hoe werkt dat dan precies? En heb ik daar dan geen doktersrecept voor nodig? En dat was allemaal niet het geval. Komt er gewoon dus ook nog iemand binnen en die zegt, nou, ik heb nu net mijn afspraak. Ja, mevrouw, gaat u maar daar zitten. Alsof ze bij de kapper komt. En we hebben daar lang over nagedacht en ik heb daar samen met Nina, de stagiaire, nog oneindig over nagepraat. Want ik dacht, wat hebben we hier? En uiteindelijk lijkt het toch hier te gaan over de consument die echt alles tot in de puntjes op maat. En dit is wel het meest extreme voorbeeld van op maat denken.
Ja.
Alleen specifiek voor jou en dan wel instant, meteen. Meteen resultaat. Niet wachten na maanden van pillen slikken. Dat je denkt, er gaat een beetje iets doen. Ik wil het precies op maat en ik wil het nu.
Ja. Aantrekkelijk, Bianca?
Ja, wel heel extreem. En het doet me heel sterk denken aan een voorbeeld wat ik hoorde over een sushi-maker. Waar je de heerlijkste sushi kunt krijgen. Maar dan moet je wel even een week van tevoren je speeksel, je urine en wat al niet meer zijn, je bloed geloof ik, inleveren. Om dan een sushi maaltijd op maat te krijgen. Helemaal zonder die ruis. Helemaal custom mee te krijgen.
Ja.
Ik weet het niet zo.
Het voelt ook wel een beetje demanding eigenlijk. Om als consument te zeggen, ik wil alleen het perfecte en het perfecte voor mij. In tijd voor momentum. Waar komt die behoefte vandaan?
Ja, wie wil dat nou niet eigenlijk, hè? Ja, het is eigenlijk zo simpel. We zijn zeker hier in de westerse wereld en in Nederland gewoon ontzettend gewend geraakt aan die welvaart waar we het al eerder over hadden. En eigenlijk niet gewend aan nee, aan schaarste, aan geen geld, geen ruimte, geen tijd. En nu zien we dat er eigenlijk ja, sowieso een gebrek aan ruimte komt in Nederland. Je ziet in de media veel over Amsterdam en dat de toeristen Amsterdam overlopen. Er was zo'n iconisch beeld waar we volgens mij allemaal kippenvel van kregen met de file op de Mount Everest. Ja, echt.
Ja.
Dat je echt denkt, hoe is het mogelijk dat we zo'n niveau van welvaart hebben bereikt dat er zoveel mensen tegelijkertijd op die Mount Everest kunnen staan? Iets wat een soort van unieke ervaring voor de happy few hoort te zijn. Dat zijn er dus blijkbaar ondertussen ontzettend veel. Doet een soort van pijn als je er naar kijkt. Maar dus die schaarste aan ruimte komt nu, schaarste aan tijd komt nu. Daarbovenop nog een keer de coronamaatregelen, waardoor we ook beperkt worden.
Ja.
En dat zijn we helemaal niet gewend. Dus we zijn gewend om het allemaal te krijgen zoals we willen. Ja, en nu wordt dat ingeperkt en eigenlijk reageren we daarmee eens een tegenreactie van nee, ja, maar dat accepteer ik niet. Nee, is geen optie. Ik wil het zoals ik het wil hebben.
Maar is dat dan gewoon een soort verwendheid of zitten daar nog waarden onder of een dieper liggende behoefte die je moet beantwoorden?
Het heeft denk ik wel met verwendheid te maken. We zijn dat langzamerhand is dat allemaal opgerekt en zijn we gewend dat iedereen steeds meer zich naar ons gaat richten. Mm-hmm. En ik denk dat social media daar ook heel groot steentje aan bij heeft gedragen. Want we zijn gewend om daarin jezelf, je held van je eigen bubbel te zijn, je in het centrum van de wereld te zetten en jezelf ook te zien als het centrum van de wereld.
Wat is er in deze tijd dat dit zoveel vleugels krijgt? Wat gebeurt er dan? Blijkbaar dat dit gevoed wordt.
De technologie geeft ook weer heel veel mogelijkheden. Ik vind zelf, zat ik er laatst weer zo over na te denken, zaten we met mijn gezin op de bank en we probeerden met z'n allen een film te kijken. Het lukte eigenlijk gewoon niet. En ik moest even terugdenken aan vroeger bij ons thuis op de bank. Ja, dan wilde mijn broertje, mijn vader naar Studio Sport kijken. Ja, dus dan keek ik ook. En heel erg was het eigenlijk ook niet, want het alternatief was die A-team en verder was er niks.
Nee.
Dat was het dan. Terwijl nu zit iedereen op de bank met allemaal eigenlijk al zijn eigen device, eigen tv'tje.
Ja.
Gewend om in te typen wat je wil kijken. En als het maar even niet is zoals jij wil dat het is, dan heb je alle mogelijkheden om het aan te passen.
Ja.
Dus ik moet soms ook wel eens aan de scholen denken. Denk ik, jeetje, weet je, als je dat dus al kijkt hoe dat bij mij thuis op de bank gaat met het kijken naar een film en iedereen haakt af en gaat zijn eigen content erbij pakken. Hoe moet je dan als een leerkracht voor de klas al die aandacht op je houden voor stof die niet eens per definitie leuk is? Dus we zijn gewoon ontzettend gewend om geënterteind, geprikkeld om het te worden, om het ook te kunnen krijgen zoals we het willen.
Ja.
Maar we zien ook wel steeds dat, of steeds meer dat er een nadeel ontstaat. En we hebben die overvloed tot onze beschikking, maar we zien ook dat het begint te knellen. Dat het pijn doet, dat we niet armslag hebben. En al die discussies over de overvolle steden. Maar ook in musea bijvoorbeeld met die blockbusters, dat je gewoon eigenlijk niet meer kan zien waar het om gaat, omdat het zo druk is. Die drukte, die veelheid, die overvloed maakt ook dat we ook wel steeds meer zien dat het anders moet, dat je dat niet wil meer. Dat gaat knellen.
Ja.
Ja, dat is eigenlijk ook het nieuwe waar we het hier over hebben. Hè? Dat je daarin juist moet focussen op de kersen die jij dan wel wilt. En de consument moet helpen met de diversiteit van kersenmandjes, zeg maar.
Ja.
Het moeten niet allemaal dezelfde kersenmandjes zijn, zoals het nu vaak wel zijn. Je gaat als toerist ergens naartoe en dan moet je A, B, C, D gezien hebben. En dan heb je soms nog een iets alternatief rijtje. En dat was het dan wel. En daar is alles te druk voor. Dus hoe kunnen we het ruimte geven en dat zoeken naar ruimte, letterlijk en figuurlijk, is dan eigenlijk de vernieuwing hier.
We hadden het erover dat de ruimte in huizen wordt steeds kleiner. Was gemiddeld 5 vierkante meter minder. En jij zei nog zo'n mooi bed. Ja, dat is in mijn huis gewoon een één kamer. Bij ons ook één kamer. En dus dat lijkt dan weinig. Maar zeker ten tijde van corona had je daar misschien nog net een bureautje in neer kunnen zetten. Had je wel je eigen werkplek gehad.
Ja. Ik had er graag 5 vierkante meter bij gewild zelfs. Ja.
En de invloed van de jongere generatie?
Ja, daarin zie je dat we daar erg aan het veranderen zijn. Dat er een jongere generatie nu op belangrijkere plekken komt te zitten. Mm-hmm. Meer voor het zeggen krijgt. En het verschil, waar we het gisteren ook al over hadden, tussen de jongere generatie en de oudere generatie, en met de ouderen bedoel ik dan eigenlijk vooral de babyboomers, zo groot wordt dat de babyboomers bijna als onbelangrijk af of als starre fossielen worden afgeschilderd. Hè? En dat je krijgt dat jongeren de overhand aan het nemen zijn en anders denken en zich beter hebben aangepast, omdat in hun hele leven die snelheid, dat rondom jezelf denken, social media als oplossing voor heel veel problematiek of om jezelf te uiten gezien wordt, dat al van jongs af aan is meegenomen.
Ja, dus als ik jullie zo hoor, en zeker het voorbeeld wat Claire aanhaalt, hè, van de technologie en van de krapte in huizen en gewoon überhaupt te veel mensen bij elkaar, met z'n allen naar de Mount Everest, dan voel je dus dat je vrijheid of je bewegingsruimte echt wordt ingeperkt. Maar hoe vertaalt dat gevoel van die beperking, van die schaarste, zich dan in een consumentenbehoefte? Waar gaat dat dan over?
Uiteindelijk willen we eigenlijk heel graag door met die welvaart. Hadden we het bij Revised Moral ook al over. Mm-hmm. En dan zijn we op zoek naar, ja, hoe kan ik dan in deze tijd toch nog steeds krijgen wat ik wil op de manier waarop ik het wil. Mm-hmm. Dus eigenlijk wil je er geen concessies aan doen. Ja. En je realiseert je dat er van alles gebeurt waardoor je er toch concessies aan moet doen. Dus in deze trend zeggen consumenten eigenlijk, ja, los het voor me op alsjeblieft.
Ja, ik kan me ook voorstellen, het gaat gewoon over een verwende consument. Zeker juist wat jij ook zegt, hè, waar we het eerder over gehad hebben. Gisteren en eergisteren over het menselijke contact, het menselijke, de verantwoordelijkheid nemen. Staat dat niet een beetje in contrast met, ik wil alles nu op dit moment op maat? Moet je niet ook gewoon een keer stop zeggen?
Maar ik denk dat het interessante juist van deze tijd is, het is er dus allebei. En ook in consument is het er allebei. Want je realiseert je dat het eindig is en tegelijkertijd wil je het nog steeds. En hoe gaan we daar dan mee om? En in deze trend gaat het over dat je het nog steeds wil.
Het zou natuurlijk prachtig zijn als we die tegenstellingen met elkaar kunnen combineren en dat je dat kan overbruggen.
Als je bijvoorbeeld een digitale ervaring ervan maakt, dan ervaar je het toch. Maar, ja. Niet op, maar hoef je er niet te zijn. Dus hoef je die ruimte niet te gebruiken.
Op een minder belastende manier.
Ja,
ja, want dat is wel leuk. Hè? Want ook zoals bij de andere trends, jullie formuleren eigenlijk elke keer verschillende vormen van reacties. Hè? Hoe je een soort van antwoord kunt geven als merk of organisatie om met zo'n trend om te gaan. Één daarvan, en daar zijn we eigenlijk natuurlijk deze podcast mee begonnen, is die vorm van hyperpersonalisatie. Hè? Dus tot op het DNA aan toe. Ik kan me ook wel voorstellen dat het een beetje ver gaat. Of dat je als merk toevallig niet toegang hebt tot het genetisch profiel van je klanten. Zou kunnen. Ben je dan verloren als merk? Of kun je dan toch op die behoefte inspelen? Hoe ga je dat dan doen?
Ja, ik denk dat je die behoefte aan meer tijd en meer ruimte echt kunt creëren. En dan kijk ik weer even naar de cultuursector bijvoorbeeld. Waarom alles op één plaats laten zien als je kunt spreiden over een stad, over een land, over de wereld, bij wijze van spreken, hoe je het cultuuraanbod tot je neemt. Mm-hmm. Of wellicht een virtuele coach of gids die jou, zeg maar, ter plekke of achter je bureautje thuis of op de bank thuis laat zien wat het mooie aanbod is.
Ja.
Dus ik denk,
ja,
dat je daar echt op verschillende manieren invulling aan kan gaan geven.
Ja, daar vind ik die WU-bot wel zo'n mooie oplossing voor. Die in tijden van corona, vooral mensen die wat angstig werden omdat ze binnen moesten blijven en omdat er allemaal donkere wolken boven ons hoofd hingen, kon helpen en kon sturen en je regelmatig een appje gaf.
Maar je vroeg die hyperpersonalisatie. Niet alles kan direct op DNA geënt worden. Nee, dat is natuurlijk zo. Maar er zijn al heel veel dingen waar we nu al gebruik van maken. Zoals bijvoorbeeld dat je aan kan geven wanneer je pakketje thuis wordt bezorgd.
Mm-hmm.
Of dat tussen 6 en 8 s'avonds is of tussen 12 en 2 s'middag. Dat is al ook een vorm van personalisatie. Dus je kan het heel ver weg denken. En enorm high-tech ook.
Yeah.
En ik zou niet willen zeggen dat het dus precies wanneer je pakketje thuis komt, dat niet high-tech is, maar dat voelt al wel, dat is er al. Dus daar maken we allemaal al gebruik van.
Dus als we het over pick your cherries hebben, Dan gaat het over alles extreem op maat. Tijd, vorm, ruimte, alles zoals jij het wil. Hyperpersonalisatie. Maar ook slim omgaan met schaarste. Hè? Wat Bianca ook al aanduidt. Zoek die ruimte op en ga efficiënter met tijd en ruimte om. Maar jullie hadden nog een derde stroming die ik zag staan. En die hebben jullie multilayered genoemd. Wat houdt die in? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Multilayered gaat over dat we in een tijdperk terecht zijn gekomen waarin je meerdere lagen van werkelijkheid hebt. We hebben de gewone concrete werkelijkheid en we hebben een online nieuwe werkelijkheid gecreëerd. En daardoor kunnen we bijvoorbeeld, als je daartussen makkelijker schakelt, kan je die schaarste veel makkelijker overbruggen of daar oplossingen voor vinden. Dus als we het hebben over waar Bianca net over heeft, over dat die letterlijke ruimte, dat we allemaal niet meer naar een prachtige tentoonstelling kunnen kijken, omdat we dan rijen dik erop anderhalve meter wou ik zeggen, maar misschien is het wel op 5 meter afstand voorbij dat schilderij schuifelen. Dat is natuurlijk lastig. En dan zie je dat als je in een andere dimensie gaat, in een andere laag, als je daar online en offline veel meer met elkaar verbindt, dan gaan we veel meer zoeken naar die ruimte te creëren. Dat was al noodzakelijk. Daar vinden we nu prachtige oplossingen bij, omdat het door corona nog veel noodzakelijker wordt. En ik hoop dat als we hier uitkomen, dat we daar stukken van blijven houden. En dat je dan naar theatervoorstellingen gaat en verschillende kaartjes krijgt. En naar het museum gaat en verschillende kaartjes krijgt.
Ja, ja, en als ik jou zo hoor en de voorbeelden die je noemt, daar zit een bepaalde speelsheid in. Op zijn minst in de sector of in de branche. Kan dit nou ook, als je een heel serieus product hebt, ik noem een hypotheek of een hele saaie verzekering, hoe pak je dat dan aan?
Dan moet je denk ik onderscheid maken. Je hebt een soort van kernproduct en een schil van dienstverlening eromheen. Maar uiteindelijk wil je ook daar heel graag het op maat voor jouw situatie. En de vraag is, waar levert het het meest op om het op maat te maken? Is dat in het kernproduct? Dat is denk ik vaak wel ingewikkelder. Maar in de schil van dienstverlening eromheen kun je natuurlijk heel veel doen om dat op maat te maken. En als je het dan weer hebt over multilayered, als jij jouw hypotheekadviseur over Skype kan, wat er ook al is, hè, maar maak je het toegankelijker, efficiënter, kan je misschien veel meer mensen wel bedienen met persoonlijk advies op maat, daar waar je dat eerst minder kon.
Ja, dus het gaat over het blenden van leefwerelden eigenlijk. En die slim met elkaar combineren, dat is eigenlijk de truc.
En als je naar bijvoorbeeld musea kijkt, denk je, ja, er is misschien nog wel ruimte en tijd, maar niet op tijden dat wij dat normaal zouden doen. He, dus als je creatief gaat kijken, dan zijn we tussen, wat is de meeste openingstijden van de meeste musea?
Ja, tot een uur of 5, 6.
Ja, dus waarom niet een avondopenstelling? Kunnen alle mensen die aan het werk zijn, of een nachtvoorstelling, kunnen alle mensen die aan het werk zijn, die kunnen 's avonds daar nog naartoe. Zo kan je natuurlijk ook wel de ruimte die er is heel veel creatiever gaan gebruiken. Want die schilderijen en dat pand, die staan er.
En die ruimte is dus eigenlijk dubbel. En natuurlijk kennen we wel de museumnacht, maar dat is een keer.
Ja. Yeah.
Maar dat zou natuurlijk continu kunnen. Waar het in ieder geval over gaat, is dat je merkt dat als er wat narcistisch gedrag optreedt en mensen willen graag op hun wenken bediend worden of graag, dan willen ze eigenlijk ook dat er goed naar ze geluisterd wordt. Mm-hmm. En dat luisteren, denk ik, dat wel veel oplevert. In plaats van, dus laat zoveel mogelijk je vaste, dit kan wel en dat kan niet en dat deden we nooit en we hebben geen bewakers voor in het museum 's avonds. Probeer het los te laten. Probeer te luisteren naar wat de vraag is en dan om nieuwe oplossingen te bedenken.
Ja, het gaat eigenlijk ook om nieuwe kaders of het loslaten van kaders.
Nogmaals, weer, ja, zoals weer. We al de afgelopen week vaker hebben gehoord.
Zeker. Aafje, ik ben even benieuwd. Multilayered, hyperpersonalisatie. Hoe krijgt dat vorm in visuele uitingen? Wat zie je dan daarbij terug?
Ja, daar zie je in visuele uitingen vooral in terug dat er hele rare werelden met elkaar gecombineerd worden. Dus dit vraagt ook om verrast te worden, om dingen totaal onorthodox te zien. En dat zie je in vormgeving, zie je dat dan terugkomen. Je krijgt rare producten. Ik heb bijvoorbeeld een hele collectie die veel aandacht krijgt, is een serviescollectie waarin alles zijn monstertjes op pootjes geworden. En dan heb je soepterrien en dat is een monstertje. En de soeplepel is een grote hoorn die eigenlijk eruit steekt. En dan til je zijn hoofd op als het ware en dan kan je die lepel pakken. Dus je ziet echt verrassende, gekke dingen die je niet verwacht. En die het gevoel geven, kijk, er kan hier van alles in die wereld. Het is niet star, het is niet te voorspelbaar. Er wordt ook veel gebruik gemaakt van futuristische vormentaal en materialen. Dus we krijgen ook veel glanzende hoogglansoppervlakten. Een soort van rare metallic kronkels. Daar zien we ook veel voorbeelden van. Het is dus wat moeilijker om te omschrijven, omdat het juist gaat over dingen die je verrassen en verbazen.
Het is ook wel, als je kijkt naar de Chain of Colors, mm-hmm. waar zit deze trend? Die zit links boven bij de clusters presteren, vrijheid en plezier. Die vrijheid en plezier, die entertainment, het hebben zoals je wil. Ja, daar hoort het heel erg bij. En dan is dit natuurlijk ook de creativiteit en vrijheid die daarbij hoort.
Ja, dus een wat creatievere, speelsere slag is hier verantwoord.
Ja, zeker. Voor retail zie je dan prachtige oplossingen zoals Schofields in Amerika is een nieuw soort department store waarin allemaal losse merken, vooral is het begonnen met online merken die zich alleen online presenteerden, om die offline ook een plek te geven. En om die dan een heel soort van theater te laten maken, om die consument te verrassen met echt in contact te komen met dat product. Dus nu hebben ze in Schofields hebben ze dan een pop-up soort van omgeving gecreëerd. En die heet dan House of Schofields. En dan kom je om te beginnen al met een zwarte glijbaan kom je het pand in. En daarna lijkt het één grote theatershow geworden te zijn. En dat gaat dus over het ultieme verrassen van die consument en op een andere manier die producten te laten beleven.
Ja, ik volg je en ik vind het een mooi verhaal, maar er is toch een spanning waar ik nog niet helemaal mijn vinger achter kan krijgen. Want dit voelt als een prachtige beleving. En Claire, wat jij ook zegt, dat gaat een beetje over die vrijheid en een bepaalde speelsheid. Tegelijkertijd, als ik zo'n voorbeeld als dit hoor, en ik kan me ook heel goed voorstellen, Bianca, dat in jouw sectoren, in de cultuursector, dat musea en theaters, hoe krijg je dat ooit zo hyperpersoonlijk? Want daar begonnen we mee dat dat zo belangrijk is. Hoe breng je dat bij elkaar?
Denk toch vooral door die digitale laag eroverheen te brengen. Hè? Dus ja, kan je bijvoorbeeld je eigen tour samenstellen in plaats van dat je moet kiezen uit 1, 2 of 3 tours. En als je dat dan weer pakt, als je weet dat die persoon die schilderijen wil zien en iemand anders iets anders, mm-hmm. ja, kan je dan slim omgaan met die ruimte en dat net naast elkaar puzzelen. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, we zijn heel erg gewend om het te krijgen zoals we willen. Er komen nu allerlei nieuwe barrières. Hè, daar mm-hmm. hebben we het al eerder over gehad. En dan gaat het erover als organisatie, hoe los je het dan toch op, zodat je het nog steeds kan krijgen zoals we het willen, terwijl er wel al die nieuwe barrières zijn.
Ik snap je. Volgens mij heb ik 1 hele duidelijke les geleerd. En dat is dat nee zeggen gewoon geen optie meer is. Ik zie 3 hoofden heel blij. Ja, we mogen
ja,
gewoon.
Oh ja, nee ja, is geen optie.
Nee is geen optie, want de consument is veel eisender dan ooit.
Het is ook een standaard in de markt. Hè? Dus als jij gewend bent dat je met bol.com ongeveer dezelfde dag ondertussen al geleverd krijgt. En dan komt er iemand anders en die zegt, ja, over 2 weken ben je de eerste. Mm-hmm. Ja, dan accepteer je dat niet meer. Hè? Dus het is ook omdat alles steeds een stukje persoonlijker wordt, een stukje beter. En de technologie dat ook mogelijk maakt, dat we daar steeds meer aan gewend raken en dat het gewoon de standaard wordt.
Ja. We zijn gewend aan ja, altijd ja. En daar dien je dus altijd rekening mee te houden. Ook al is het misschien wat jij dus zegt, Claire, in jouw sector op dat moment nog niet gaande. De consument is in andere sectoren, bij andere dienstverleningen er wel aan gewend. Maar behalve veel eisend zijn we als consument ook wel mondig geworden. In een wereld waarin alles verandert, willen we graag gezien en gehoord worden. Dat is overigens ook iets wat we wel eerder deze week hebben besproken. Want we willen daadwerkelijk invloed hebben op het ontwerp van ons toekomstige leven. En er moet nogal wat veranderen, dat weten we inmiddels. En we vinden het maar wat belangrijk dat ook ons geluid gehoord wordt. Dat we stelling kunnen nemen. Maar hoe doe je dat als merk of organisatie? En is dat niet heel erg riskant? En kun je je klantgroep wel helpen met die behoefte om stelling te nemen als je een hele diverse klantgroep bedient? Werkt dat? Daar gaan we het morgen over hebben in de laatste etappe Take a Stand. Voor nu wil ik je bedanken voor je aandacht en ik hoop dat je morgen nog één keer aansluit. En uiteraard heel veel dank aan Bianca, Claire en Aafje voor alle mooie inzichten en inspiratie vandaag.
Dit was Trends tussen je oren. De vijfdelige podcast van Brand Doctors en Bureau Nijman in Van Haaster. Met medewerking van Aafje Nijman, Claire de Neree, Bianca van Zwol, Bette Bakker, Emilie Admiraal, Ellen Donker en Carmen de Groot.